In deze paasnacht begint het bij het begin. In het duister van de nacht breekt uiteindelijk het licht door van de nieuwe morgen. Een morgen ongedacht. Voor de schrijver van het gedicht van de schepping is dat niet iets wat ooit eenmaal gebeurde, maar wat iedere keer opnieuw gebeurt. Telkens weer blijkt de aarde woest en ledig te zijn en hangt er een verstikkende duisternis over de aarde. En dan moet er iemand zijn die dat doorbreekt, die roept: er zij licht. En dan is er ook licht. Het is het licht van de nieuwe morgen, die vol van leven is. Het is het licht van de opstanding. Aan iedere nacht komt een einde, het duister wordt gebroken. We kunnen opstaan en leven. Genesis 1. In het begin schiep God de hemel en de aarde. De aarde was nog woest en doods en duisternis lag over de oervloed, maar Gods geest zweefde over het water. God zei: er zij licht. En er was licht. En God zag dat het licht goed was en hij scheidde het licht van de duisternis. Het licht noemde hij dag, de duisternis noemde hij nacht. Het werd avond en het werd morgen, de eerste dag. Waarom is deze nacht anders dan andere nachten? Zo klonk het afgelopen woensdag op zijderavond. Het was de vooravond van het feest van Pesach, het Joodse paasfeest. Op die avond gaan de herinneringen terug naar de uittocht uit Egypte. Of misschien beter gezegd, de herinneringen gaan niet terug naar de uittocht uit Egypte, maar de uittocht uit Egypte wordt in het heden present gesteld. Wat achtervolgt je nu als het leger van de farao, om je klein te houden, om je slaaf te maken van je gewoontes, van je verdriet, van de nogal economische kijk op het leven. Wat is het water van de zee voor je, dat je weerhoudt om de dingen anders te doen, de vrijheid te zoeken voor jezelf en de ander? En wat is het als het je lukt om toch door het water heen te trekken, om je oude leven achter je te laten en de symbolische vijanden van je leven geen stem meer te geven? Is het niet de ongekende kracht van de roep van de God van Israël om op te staan en op weg te gaan uit de nacht van je bestaan? Daarom is deze nacht zo anders dan de andere nachten. Exodus 14. Toen aan de farao, de koning van Egypte, bericht werd dat het volk gevlucht was, kregen hij en zijn hovelingen spijt. Hoe konden we Israël zomaar laten vertrekken, zeiden ze. Nu zijn we onze slaven kwijt. De farao liet zijn strijdwagen inspannen en verzamelde zijn krijgsvolk. Hij nam de 600 beste wagens van Egypte mee en ook alle anderen, stuk voor stuk bemand met officieren. De Heer zorgde ervoor dat de farao, de koning van Egypte, onverzettelijk bleef, zodat hij de achtervolging van de Israëlieten inzette, die onbevreesd vertrokken waren. De Egyptenaren achtervolgden hen en haalden hen in bij Pi-Hachirot, waar het volk van Israël zijn kamp had opgeslagen, dicht bij de zee, tegenover Baal-Shefon. Toen de Israëlieten de farao zagen naderen met al zijn paarden, wagens en ruiters en al zijn voetvolk, werden ze doodsbang en riepen de Heer luidkeels om hulp. Ze zeiden tegen Mozes: waren er soms in Egypte geen graven, dat u ons hebt meegenomen om in de woestijn te sterven? Hoe kon u ons dit aandoen? Waarom hebt u ons uit Egypte weggehaald? Hebben we niet al in Egypte gezegd: laat ons toch met rust, laat ons maar als slaven voor de Egyptenaren werken, want dat is altijd nog beter dan om te komen in de woestijn. Maar Mozes antwoordde het volk: wees niet bang, wacht rustig af. Dan zult u zien hoe de Heer vandaag voor u de overwinning behaalt. De Egyptenaren die u daar nu ziet, zult u hierna nooit meer zien. De Heer zal voor u strijden. U hoeft zelf niets te doen. De engel van God, die steeds voor het leger van de Israëlieten uit was gegaan, stelde zich nu achter hen op. Ook de wolkkolom, die eerst voor hen uitging, stelde zich achter hen op, zodat hij tussen het leger van de Egyptenaren en dat van de Israëlieten kwam te staan. Aan de ene kant bracht de wolk duisternis, aan de andere kant verlichtte de vuurzuil de nacht. En die hele nacht konden de legers niet bij elkaar komen. Toen hield Mozes zijn arm boven de zee en de Heer liet de zee terugwijken door gedurende de hele nacht een krachtige oostenwind te laten waaien. Hij veranderde de zee in droog land. Het water spleet en zo konden de Israëlieten dwars door de zee gaan over droog land. Rechts en links van hen rees het water op als een muur. De Egyptenaren achtervolgden hen. Alle paarden en wagens van de farao en al zijn ruiters gingen achter hen aan de zee in. Maar in de morgenwaken keek de Heer vanuit de vuurzuil en de wolkkolom neer op het Egyptisch leger en zaaide paniek onder hen. Hij liet de wielen van de wagens vastlopen, zodat de Egyptenaren de grootste moeite hadden om vooruit te komen. Laten we vluchten, riepen ze. De Heer steunt de Israëlieten. Hij strijdt tegen ons. En de Heer zei tegen Mozes: strek je arm uit boven de zee. Dan stroomt het water terug over de Egyptenaren en over al hun wagens en ruiters. En Mozes gehoorzaamde. En toen de dageraad aanbrak, stroomde de zee terug naar haar gewone plaats. En de Egyptenaren vluchtten het water tegemoet. De Heer dreef hen regelrecht de golven in. Het terugstromende water overspoelde het hele leger van de farao, al zijn wagens en ruiters, die achter de Israëlieten aan de zee ingereden waren. Niet één van hen bleef in leven. Maar de Israëlieten waren dwars door de zee gegaan, over droog land, terwijl rechts en links van hen het water als een hoge muur oprees. Zo redde de Heer de Israëlieten die dag uit de handen van de Egyptenaar. Jesaja heeft het in zijn profetie over de knecht van de Heer. Dat is een dienaar die leidt. Hij leidt omdat hij zich houdt aan de Torah. Dat wil zeggen, hij voelt zich geroepen om altijd de weg van de vrijheid te zoeken. Op die zoektocht ondervindt hij weerstand. Niet iedereen is de vrijheid toegedaan. Niet die van een ander, niet die van zichzelf. Maar de dienaar van de Heer houdt het vol, tot het einde, het bittere einde. De erkenning van de dienaar die zijn weg tot het einde gaat, dat is de opmaat naar een hernieuwde eenheid waarin Israël en de volken optrekken naar de stad Jeruzalem. Het Bijbelse teken voor de plaats waar God zijn plannen voor een nieuwe wereld realiseert. Het is een wereld met een nieuwe economie. Niet gebaseerd op schaarste, maar op overvloed. Er is eten en drinken, ontferming en vergeving, in overvloed. Maar het is toch net iets anders dan Luilekkerland. Het is hard werken om er iets van te gaan zien. Je moet er wel voor opstaan. Wie gaat er mee? Jesaja 55. Hierheen. Hier is water voor ieder die dorst heeft. Kom, ook al heb je geen geld. Koop hier je voedsel en eet. Kom, Koop voedsel zonder geld. Koop wijn en melk zonder betaling. Waarom geld betalen voor iets dat geen brood is? Of je loon besteden aan wat niet verzadigen kan? Luister aandachtig naar mij en je zult ruimschoots te eten hebben en genieten van een overvloedig maal. Leen mij je oor en kom bij mij. Luister en je zult leven. Ik sluit met jullie een eeuwigdurend verbond als bevestiging van mijn liefde voor David. Hem heb ik aangesteld als vorst en heerser over de naties, als getuige voor de volken. Zoek de Heer nu hij zich laat vinden. Roep hem terwijl hij nabij is. Laat de goddeloze zijn slechte weg verlaten en laat de onrechtvaardige zijn snode plan herzien. Laat hij terugkeren naar de Heer, die zich over hem zal ontfermen. Laat hem terugkeren naar onze God, die hem ruimhartig zal vergeven. Mijn plannen zijn niet jullie plannen. En jullie wegen zijn niet mijn wegen, spreekt de Heer, want zo hoog als de hemel is boven de aarde, zo ver gaan mijn wegen jullie wegen te boven. En mijn plannen, jullie plannen. Het is een van de meest plastische profetieën die zo zal klinken. Dorre en doodse beenderen die met spieren en huid bekleed worden en opstaan. Het staat in de profetie van Ezechiël. Maar genoeg is dat niet, die beenderen en die spieren en die huid. Het nieuwe leven ontstaat pas als het met nieuwe adem wordt ingeblazen. Klinkt als het scheppingsverhaal waarin de mens uit het stof der aarde wordt gemaakt en de eeuwige hem de levensadem in de neus blaast. Zo wordt de mens een levend wezen. Opstaan tot een nieuw bestaan is dus niet zomaar dat het oude leven gewoon verder gaat, meer van hetzelfde. Opstaan heeft niet met kwantiteit te maken, met meer, maar met kwaliteit. Het is nieuw leven. Opstaan is wat anders dan verder gaan. Er is een andere adem voor nodig. De wind moet uit een andere hoek gaan waaien. De hoop gevoed worden door de eeuwige die zelf iedere morgen nieuw is. Ezechiël 37. Ik werd opnieuw door de hand van de Heer gegrepen. Zijn geest voerde mij mee en zette mij neer in een dal vol beenderen. Ik moest er aan alle kanten omheen lopen en zo zag ik dat er verspreid over het dal heel veel beenderen lagen die helemaal waren uitgedroogd. De Heer vroeg mij: Mensenkind, kunnen deze beenderen weer tot leven komen? Ik antwoordde: Heer mijn God, dat weet u alleen. Toen zei hij: Profeteer en zeg tegen deze beenderen: Dorre beenderen, luister naar het woord van de Heer. Dit zegt de God, de Heer. Beenderen, ik ga jullie adem geven, zodat jullie tot leven komen. Ik zal jullie pezen geven, vlees op jullie laten groeien en jullie met huid overtrekken. En ik zal jullie adem geven, zodat jullie tot leven komen. En jullie zullen beseffen dat ik de Heer ben. Ik profeteerde zoals mij was opgedragen. En zodra ik dat deed, hoorde ik er geluid. Er klonk een geruis van botten die naar elkaar toe bewogen en zich aaneen voegden. Ik zag pezen zich aanhechten en vlees groeien. Ik zag hoe er huid over de botten heen trok. Maar ademen deden ze nog niet. Toen zei hij tegen mij: Profeteer tegen de wind. Profeteer, mensenkind, en zeg tegen de wind: Dit zegt God de Heer. Kom uit vier windstreken, wind, en blazen deze doden, zodat ze weer gaan leven. En ik profeteerde zoals hij mij gezegd had. En de lichamen werden met adem gevuld. Ze kwamen tot leven en gingen op hun voeten staan. Een onafzienbare menigte. Jona. 3 dagen zit hij in de buik van de vis. In deze vreemde weken van het virus kan het ook ons gevoel zijn. Dat je opgesloten zit in je huis, je werk, je kleine wereld van een boodschap doen en een frisse neus halen. Of zelfs dat niet. Is er nog ruimte in je hoofd voor iets anders dan het volgende nieuwsbericht, de volgende statistiek? Jona zit ook opgesloten. Eerst is zijn weigering om zijn profetentaak te volbrengen. En later ziet hij niet in dat zijn profetentaak heeft gewerkt. Er is geen ruimte meer in zijn hoofd om op een andere manier over de stad Nineveh te denken dan in termen van het oordeel. Ze zijn fout, daar in die grote stad. En dat zullen ze ook blijven. Maar de stad keert zich om van haar boze weg. De crisis leidt tot bezinning. Inkeer en omkeer. Hoe mooi is dat? Maar Jona ziet het niet. Zelf heeft hij nota bene 3 dagen opgesloten gezeten, tot hij weer het licht mag zien, de aarde mag voelen, grond onder de voeten krijgt. Hij is al opgestaan. Mag de stad dan ook niet opstaan ten leven? Gelukkig is daar de eeuwige. Hij ziet het wel. Hij keert het oordeel om, van dood naar leven, van Goede Vrijdag naar Paas. Nu Jona nog. En wij. Jona 3. Opnieuw richtte de Heer zich tot Jona. Maak je gereed en ga naar Nineveh, die grote stad, om haar aan te klagen met de woorden die ik je zeg. En Jona maakte zich gereed en ging naar Nineveh, zoals de Heer hem opgedragen had. Nineveh was een reusachtige stad, ter grootte van 3 dagreizen. En Jona trok de stad in, 1 dagreis ver, en riep: Nog 40 dagen, dan wordt Nineveh weggevaagd. En de bewoners van Nineveh geloofden God. Ze riepen een vaste uit en iedereen, van hoog tot laag, hulde zich in een boetekleed. Toen de profetie de koning van Nineveh bereikte, stond hij op van zijn troon, legde zijn statiegewaad af en ging, gehuld in boetekleed, op de grond zitten. En hij liet de Nineveh omroepen. Volgens bevel van de koning en zijn edelen is het niemand toegestaan te eten of te drinken, mens nog dier, rund nog schaap of geit. De dieren mogen niet grazen of water drinken. En iedereen, mens en dier, moet zich hullen in een boetekleed en luidkeels God aanroepen. Laat iedereen anders gaan leven en breken met het onrecht dat hij doet. Misschien dat God van gedachten verandert en op zijn besluit terugkomt. Wie weet zal hij zijn woede laten varen, zodat we niet te gronde gaan. En toen God zag dat ze inderdaad anders begonnen te leven, kwam hij terug op wat hij gedreigd had hun aan te doen. En hij deed het niet. Pasen. Evangelie naar de beschrijving van Matteüs. Na de Sabbat, toen de ochtend van de eerste dag van de week gloorde, kwam Maria uit Magdala met de andere Maria naar het graf kijken. Plotseling begon de aarde hevig te beven, want een engel van de Heer daalde af uit de hemel, liep naar het graf, rolde de steen weg en ging erop zitten. Hij lichtte als een bliksem en zijn kleding was wit als sneeuw. De bewakers beefden van angst en vielen als dood neer. De engel richtte zich tot de vrouwen en zei: "Wees niet bang. Ik weet dat jullie Jezus, de gekruisigde, zoeken. Hij is niet hier. Hij is immers opgestaan zoals hij gezegd heeft. Kijk maar. Dat is de plaats waar hij gelegen heeft. Ga nu snel naar de leerlingen en zeg hun: hij is opgestaan uit de dood. En dit moeten jullie weten: hij gaat jullie voor naar Galilea. Daar zullen jullie hem zien. Dat is wat ik jullie te zeggen had." Ontzet en opgetogen verlieten ze haastig het graf om het aan zijn leerlingen te gaan vertellen. En op dat moment kwam Jezus hun tegemoet en groette hen. En ze liepen op hem toe, grepen ze voeten vast en bewezen hem eer. Daarop zei Jezus: "Wees niet bang. Ga mijn broeders vertellen dat ze naar Galilea moeten gaan. Daar zullen ze me zien."